Goed, ik begin te lezen in Openbaring 2, bij de brief aan Thyatira. En het is geen kerkgeschiedenis vandaag, maar de brief aan Thyatira, vers 18 van Openbaring 2. En schrijf aan de engel der gemeente Thyatira, dit zegt de Zoon Gods, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en het laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgoden offereten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij en zij heeft zich niet bekeerd. Zie ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. Ik ga nu niet helemaal uitweiden over waar deze brief profetisch wordt gebruikt. We hebben anderhalf jaar kerkgeschiedenis gedaan. Profetisch kun je het duiden als de kerkgeschiedenis van het jaar 600 tot zeg maar het jaar 1200. Waarin de katholiserende kerken eigenlijk het meest op de voorgrond stonden. En die organisatie die ik nou altijd de dochter van de Antichrist noem, de Rooms-Katholieke Kerk, was toen ook oppermachtig. Maar in die Rooms-Katholieke Kerk was een groot deel van het lichaam van Christus. Er zaten veel opnieuw geborenen in dat systeem. Want de kerk van Rome was nog niet half zo corrupt als het nu is. Waarmee ik helemaal geen lans wil breken voor die katholieke kerk. Maar een hoofdkenmerk voor die kerk van Rome is dat zij haar laat leren door een vrouw. De vrouw Izebel wordt hier genoemd. En we kennen Izebel uit het Oude Testament. Want ze zegt een profetes te zijn. Een profeet moet dingen van God profeteren aan de mensen. En die Thyatira-gemeente laat zich leren door die profetes, die valse profetes, en mijn dienstknechten verleiden dat ze hoereren en afgoden offereten. En de Heer zegt hier ook, het staat met hoofdletter, mijn dienstknechten verleiden. Hij heeft het over opnieuw geborenen. In die periode van het jaar 600 tot 1200 had je heel veel mensen in het lichaam van Christus, want het gaat om het lichaam van Christus, die op wat voor een of andere manier ook meegingen in die Maria-cultus. In de orthodoxe kerk, in de katholieke kerk, in heel veel kerktypes hadden mensen op een of andere manier last van Maria-aanbidding, Maria-verering op onbijbelse grond. Omdat ze niet de goede Bijbel hadden, heel veel mensen hadden die niet. En het werd door heel veel grote kerken ook niet goed geleerd. Heel verwaard allemaal, er zijn zelfs pausen geweest die tegen de Maria-cultus hebben opgetreden, maar die redden het gewoon niet. Maar hier gaat het dus over die vrouw Izebel. In het Oude Testament, zoals bekend, gaat het steeds weer over de afvallige Baal-cultus. En God haat dat. Minder bekend is dat die Baal-cultus nog altijd op deze aarde bestaat. Zoals bijvoorbeeld er een hele grote religie is waar men de maan Baal aanbidt. In religieuze gebouwen met een half maantje op hun toren. En in het Midden-Oosten hebben ze dan hun hoofdheiligdom. Er is gewoon niks nieuws onder de zon. En de christenheid, die heeft ook een afvallige organisatie in haar gelederen, in het christendom, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Zoals de gemeente, de bruid is van Jezus Christus, zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de bruid van de Antichrist. En dan heb ik het dus over het niet opnieuw geboren deel van de Rooms-Katholieke Kerk, die een katholieke leer heeft, die eigenlijk net zo christelijk is als de islam of het jodendom. Want je wordt behouden door je werken en niet door geloof aan Jezus Christus alleen, onder andere. Er is nog veel meer te zeggen. Zo was in Israël een grote groep afvallige Baal-vereerders. En de katholieke kerk is hiervan afgeleid. Kijk, alles wat we mogen lezen in het Oude Testament, daarvan zegt de Heer, is ter lering en ter vertroosting. En alles wat er nou in de wereld aan ellende gebeurt, is in Israël ook al gebeurd. En dat gebeurt nou ook nog. God haatte in het Oude Testament al die hele Baal-cultus. Kijk eens heel snel in Psalm 106. Psalm 106. Psalm 106. En terwijl ik daar naartoe blader, want ik maak hier een geluidsopname van, dus je kunt het later opzoeken. In een heel andere context zegt de Heer Jezus in Matthäus 15, vers 8 en 9, dat hij het haat, al de eigen bedachte regeltjes en religies van mensen. Maar als je kijkt in Psalm 106, in een aantal psalmen wordt dan de geschiedenis van God met zijn volk beschreven. En dan zegt hij onder andere, ik lees even een paar versen, lees het zelf maar eens helemaal in de context. Vers 28, ook hebben zij zich, en zij is Israël, gekoppeld aan Baal Peor. En ze hebben de offeranden der doden gegeten. En ze hebben de Heere tot toorn verwekt met hun daden, zodat de plagen inbreken onder hun deed. Dus ze ontvangen oordeel van God, omdat ze Baal aanbidden. Baal is gewoon een oud Semitisch woord, dat betekent Heer. En die Heer is altijd terug te herleiden tot een zonnegod. Een zonnewezen, wij noemen hem Lucifer. Satan, duivel. Vers 34, 35. Ze hebben die volken niet verdelgd. Ja, ze kwamen Kanaan binnen en ze moesten dat veroveren. En die volken bekeren, wegjagen of gewoon vernietigen. Ze hebben die volken niet verdelgd die de Heer hun gezegd had. Maar zij vermengden zich met de heidenen en leerden dezelfde werken. Dus ze werden imiteerders van die Baal-aanbidders. En ik lees even verder. En zij dienden hun afgoden en zij werden hun tot een strik. Ze vallen in de strik van de duivel. Daarboven hebben zij hun zonen en hun dochters den duivelen opgeofferd. Zoals ik jullie al zo vaak heb verteld, in de Baalcultus moest je je eerstgeboren kind aan de Baal offeren. En zo zijn er miljoenen kinderen vermoord. In het hele Midden-Oosten, het noorden van Afrika en een groot deel van Azië. Duizenden jaren lang. En de Heer was er kotsmisselijk van. Daarom was er geen genade meer van die volken die daarmee doorgingen. En ze hebben onschuldig bloed vergoten. Het bloed hunner zoon en hunner dochters, die zij de afgoden van Kanaan hebben opgeofferd. Zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. En zij ontreinigden zich door hun werken en ze hebben gehoereerd door hun daden. Dies is de toorn des Heeren ontstoken tegen zijn volk en hij heeft de giel gehad aan zijn erfdeel. En hij gaf hen in de hand der heidenen en hun haters heerste over hen. Dus Israël komt vaak in de problemen vanwege die Baalcultus. En hun vijanden hebben hen verdrukt en zij zijn vernederd geworden onder hun hand. Hij heeft hen menigmaal gered, maar zij verbitterden hem door hun raad en werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan als zij hun geschrei hoorden. En hij dacht tot hun best aan zijn verbond. En het berouwde hem na de veelheid zijn goede tierendheden. Er is dat verbond dat de Heer heeft gesloten met Israël. En daarom is er steeds weer vergeving. Maar hij haatte dat systeem. En voor een groot deel is het profetie, hè? Want de psalmen worden geschreven bij het leven van koning David. En hier beschrijft hij ook veel dingen in die in de eeuwen daarna zouden gebeuren. Ga ik zo meteen op verder. Eerst nog even een ander aspect van die katholieke leer. Gaan we terug naar Openbaringen 2. Als je kijkt in Openbaringen 2, in de brief aan Pergamum, vers 13. Ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was. Welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Dus de troon des Satans. Oftewel een verbond van de wereld met satanische religie. Die stad Pergamum die viel uiteindelijk in de handen van de Romeinen. Werd een deel van het Romeinse Rijk. En als later de christelijke gemeente ontstaat, is een Pergamum, ontstaat dan voor het eerst dat de gemeente, of ik moet het anders zeggen, die periode die de Heer aanduidt als Pergamumtijd, is de tijd waarin de kerk voor het eerst, of een groot deel van de kerk, samenwerkt met de wereld. Dan wordt de kerk voor een groot deel werelds. Denkt een groot deel van de kerk ook dat jij moet heersen in deze wereld, om deze wereld voor God te besturen en in orde te maken. Maar de Heer zegt, nou, dat is een verloren zaak, de wereld ligt toch in de boze. Jullie mogen nu zielen redden en jullie zelf schoon houden. En dan straks heb je een rechtvaardige wereld als ik terug ben. Maar in die Pergamentijd loopt een groot deel van de opnieuw geborenen, en die gaan dus niet verloren, maar die lopen dus over naar wereldse systemen. En de Heer noemt dat waar de troon de Satan staan. Jullie gaan in die wereld terug waar de duivel heerst. En hij zegt het hier over die stad met Pergamum, want er was iets met Pergamum. Zoals je misschien dat nog wil weten. In het oude Babylon, ik heb het vanmorgen ook verteld, heb je een priester-koningensysteem. Koning Nebukadnezar is daar een voorbeeld van. Die was priester van alle religies en die was koning over dat gigantische rijk. Dat systeem heeft zich verbreid. En uiteindelijk zien de Romeinen als Pergamum veroveren dat systeem, want dat heerst daar ook. De koning van Pergamum is koning van de stad, maar ook koning van alle religies. De Romeinen die nemen het over. En heersen over kerk en staat in plaats van dat het los is van elkaar. In Babylon, want het gaat heel ver terug, dan ga je terug naar het verhaal van Semiramis en Nimrod. Nimrod was immers de zoon, de geweldige jager, de zoon van de Semiramis. Hij sterft en dan zegt ze dat ze in verwachting is weer van Nimrod en dat dat een reïncarnatie is. Dat hij dus opnieuw geboren is en daar komt de reïncarnatieleugen ook vandaan. En de oppergod daar was Tammuz en dat was een zonnegod. Die vaak gekoppeld aan de zondag. Uiteindelijk heb je ook dan de Romeinse zonnegod, et cetera, et cetera. Allemaal met die zondag. Er is onze zondag naar vernoemd. Heeft niks te maken met de gemeente. Wij komen gewoon op de eerste dag van de week samen. Voordat iemand weer begint over het zevende dag adventisme. Maar een zonnegod, dat is dus een lichtbrenger. Zoals Lucifer ook de vijfde Gerub een lichtbrenger was. En die heet dus nu de duivel. Dus dat hele systeem kun je altijd terug gaan leiden tot de duivel. En dat begint al met Semiramis en Nimrod. Ze hadden ook al een kruis als teken. En die Tammuz was geboren op 25 december. En heel veel van die religies uit het Midden-Oosten was allemaal op 25 december. Daarom is ook kerst op 25 december gezet. Om de Germanen en heel veel religies in het Midden-Oosten sneller te laten vergeten. En dan wordt dus een christelijke feestdag bedacht en op een politieke manier gebruikt om zo je zin te krijgen in de wereld. Dat is een wereldse gedachte, dat is niet een Bijbelse gedachte. Je moet wettig strijden. Maar die priesterkoning, die was dus de baas van alle geloven en de politieke baas. En toen de Romeinen dat overnamen, noemden ze men dat de Pontifex Maximus. Julius Caesar, die bekende Julius Caesar, was de eerste, want hij kwam uit het Julische huis. En het geslacht van de Juliërs. En de Juliërs die waren vaak baas over de religies in het Romeinse Rijk. En Julius Caesar wilde op een gegeven moment staatshoofd worden. Dictator of tiran. Dat was gewoon een titel. Tiran, gewoon de baas. Zonder dat daar een senaat aan mee regeerde. En toen werd hem de titel weer aangeboden van, jij komt uit het Julische huis. Jij mag gewoon de baas worden van alle geloven. En zei, nee, ik wil Pontifex Maximus worden. Politieke baas en de religieuze baas. Voor minder doe ik het niet, zei hij toen. En dat is hem gelukt. En toen hij werd vermoord, toen nam zijn stiefzoon Octavianus het over. Later heet hij Augustus. En hij is dan de eerste officiële keizer. En de keizer van het Romeinse Rijk is de bestuurder van een gigantisch politiek gebied. Maar hij is ook de baas van alle religies. Het is dus Pontifex Maximus. En dan zie je dus dat het systeem van die oude Babylonische koningen van 1000 jaar oud naar Europa is gegaan. Goed. Pontifex Maximus. En als dan het West-Romeinse Rijk in... Als dan begin 4e eeuw wordt afgekondigd door keizer Constantijn dat het christendom voortaan staatsgodsdienst noemt. En dat is dus de tijd die hier staat beschreven, die Pergamenbrief. Dan zie je dus dat heel veel mensen, die worden dan maar christen. Want als je iets wil bereiken in dat land, in dat Romeinse Rijk, dan moet je een christen zijn. Nu, je snapt wel, het zijn heel veel van harte bekeerde mensen. En heel veel bekeerde mensen, die gaan zich dan allemaal inzetten voor dingen die niks te maken hebben met een zuivere leer. En dan hebben ze dus een bedroefde Heilige Geest. En zo vervlakt dat hele systeem. Daarom staat ook in de Pergamenbrief, jullie zitten daar waar de troon des Satans staat. Jullie nemen dat systeem over van die Baal aanbiddende priesterkoningen van Nebukadnezar. Valt heel veel over te lezen en te ontdekken. Ik snel vertel het hier even heel snel. Keizer Constantijn die roept dan af dat het christendom staatsgodsdienst wordt. En hij is ook de voorzitter van het concilie van Nicea. Maar er zaten gelukkig meer bijbelgelovigen dan katholiserende christenen in dat concilie en die konden allemaal nog heel veel gezonde dingen erdoor krijgen. Onder andere hoe de Bijbel, wat de kanon is van de schrift, dat is gewoon leiding van de Heilige Geest, en een aantal geloofswaarheden. Maar goed, uiteindelijk het Romeinse Rijk valt, het West-Romeinse Rijk, en dan is de eerste bisschop van Rome, de gelijke onder zijn gelijken, maar eigenlijk de belangrijkste, die wordt dan paus. En zeg maar van de 4e tot de 6e eeuw heb je een periode dat pausdom moet dan ontwikkelen. Die krijgt dan al zijn functies. Ik ga er nou niet lang over uitleggen. En dan begin 600. Dan heb je Bonifatius, en dan ben ik weer vergeten hoeveelste is, of nou de 3e of de 6e is. Dat is echt een paus zoals die nu kennen. Hij is een Pontifex Maximus. Hij staat volledig in de vervangingsleer. Hij is de baas van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij vervangt het Joodse volk, want dat hebben ze verworpen wat in de Bijbel staat. En omdat Jezus Christus nu het vrederijk heeft gegeven blijkbaar, want zij worden daar niet vervolgd, moet je dat blijkbaar geestelijk zien en is de paus voortaan de plaatsvervanger van God op aarde. Hij is de baas van alle gebieden, politiek, en hij is de baas van alle religies. En zolang de wereld maar meewerkt, dan kan hij daar heel ver in komen. Op dit moment zijn er heel veel landen die willen daar niet aan, maar dat snappen ze dus gewoon niet. Rome heeft altijd al vanaf de 5e eeuw gezien, vinden zij dat ze in de vervangingsleer namens God de aarde moeten bestieren. En dan moet je ook dingen gaan doen als oorlog voeren bijvoorbeeld. Of onwenselijke laten zien wat ze wel moeten doen. En uiteindelijk betekent dat vaak op een brandstapel eindigen. Mensen vermoorden. Dus, de paus is de Pontifex Maximus. Hij is de plaatsvervanger van Christus. Het staat helemaal in de vervangingsleer van Augustinus. En ik heb het wel veel meer over verteld. Maar dat is een van de grote pijlers van de huidige Rooms-Katholieke Kerk. Het is demonisch, het is een baalistisch principe. Maar even het hele andere punt. Dat de katholieke kerk een voortzetting is van de Israëlische baaldienst. In openbaringen... Ja, de Israëlische baaldienst. We hebben het gelezen in het Oude Testament. Dat in Israël heel veel mensen de baal aanhingen. En de katholieke kerk is daar een voortzetting van. Dus je hebt de vroeger het Joodse volk en een deel geloofde in God en een deel volgde Baal. En nu kijken mensen in de buitenwacht, die kijken naar het christendom. En ze zien een groot deel kerkgangers die dus opnieuw geboren zijn. En een nog veel groter deel die eigenlijk meegaan in die oude Baalcultus achter een paus. En vaak hebben ze dat zelf niet eens door. In Openbaringen 2 vers 20 hebben we net gelezen, wordt dan gesproken van een vrouw Izebel. Nou, waarom wordt ze hier genoemd? Nou, ze wordt Izebel genoemd een profetes. En de schrift zegt dat een vrouw de gemeente niet zal leren. Er ontstaat een Maria-cultus immers in die Rooms-Katholieke kerk. Ik zei net al, er waren meer kerken die heulden allemaal met Maria. Maar in een Rooms-Katholieke kerk is het helemaal uitgebouwd in een systeem waarin zij de moeder van God wordt genoemd. En haar volgelingen worden dus in vers 20 verleid, hoereren en eten afgodenoffer. Net zoals in Openbaringen 2 vers 14. Openbaringen 2 vers 14, ook weer in de Pergamum tijd. Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Bileam houden. Oftewel, in die Pergamum gemeente heb je al mensen die allemaal dingen gaan aanhangen die helemaal niet naar de goede leer zijn. Die Balak leerde de kinderen in Israël zijn aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden of eten en hoereren. Nou, dat gebeurt in die Pergamum-periode, maar in de tijd van Thyatira, na 600, zie je steeds meer dat gebeuren. En de Heer die laat het hier dan zo letterlijk opschrijven. Wat was dat ook alweer, die Heer Bileam en Balak? Nou, je had koning Balak van Moab, die ziet die Joden eraan komen, hè, dat Joodse volk met Mozes. En die haalt Bileam erbij als tovenaar, die moet allemaal vloeken gaan uitspreken over Israël. Maar de Heer die zet elke keer Bileam dwars en dan spreekt hij alleen een zegen uit. Of een profetie, een zegende profetie uit. En dat vindt Balak helemaal niet leuk. Uiteindelijk komt het allemaal nog goed voor Balak, want en dit staat allemaal beschreven in nummerie 22 tot 25. En dan blader ik even heel gauw naar nummerie 25. Nummerie 25. Nummerie 25. Uiteindelijk, Bileam die kan die vloeken daar niet uitspreken. Maar uiteindelijk, dat volk van Moab, dat is daar heel uitnodigend. En een heel groot deel van Israël, hè, die nieuwe generatie mensen die geboren zijn in de woestijn, na die 40 jaar daar hebben rondgezworven, die gaan gewoon zelf meedoen. En dan krijgt koning Balaam, die krijgt dan toch nog, Balak's zoon, toch nog zijn zin. Als je kijkt, nummerie 25, vers 1. En Israël verbleef te zitten en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En zij nodigde het volk tot de slachtoffers hare goden en het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toren des Heren tegen Israël. En de Heren zeide tot Mozes, neem al de hoofden des volks en hang hen de Heren tegen de zon. Zo zal de hittigheid van de Heren storen gekeerd worden van Israël. Zeggen heel veel mensen tegenwoordig, wat een harde en gemene God. Maar die mensen hebben er vlak daarvoor nog de Heer beloofd dat ze hem volledig erkennen als hun oppergod in een theocratisch bestel. Want ze zien God elke dag. Een wolkenkolom, een vuurkolom. Er gebeuren wonderbaarlijke dingen. Dat manna, noem maar op, kleren die niet verslijten. Mensen die maar niet ziek worden in die woestijn. Heer is bij hen. En wat doen ze? Schijnen baalkultus en hoereren. Goed, en dan kun je verder lezen hoe dat gaat. De getrouwen in Israël moeten dan opruiming houden onder die baalaanbidders. Onder die afgodeneters. Afgodenoffereters. Die hoereerders. Of, en dan ga ik weer terug naar die Pergamumbrief. De mensen die dus achter mensen aanlopen die tussen God en hen in staan. Want in Openbaringen 2 vers 15... staat dan, alzo hebt ook gij die de lering der Nicolieten houden, het welk ik haat. God haat Nicolaïsme. God haat mensen die zich opwerpen als een spreekbuis voor een of andere God tussen de leken en die God. Dat is Nicolaïsme. En de paus is een Nicolaï trouwens. Hij staat tussen jou en God in. Alle priesters van het katholicisme zijn Nicolaïten, want zij zijn bevoegd om iets uit de Bijbel te leren, want een leek kan dat niet. En wij weten uit de schrift, iedere opnieuw geborene mag zelf de Heer navolgen met de Bijbel in handen. En hij gaat naar een gemeente met de voorganger die hen de Bijbel leert. Maar die voorganger moet ook verantwoording afleggen. Hij mag niet als een Nicolaïet tussen hen en God staan. Ieder mens mag tot God bidden, ieder mens mag de schrift bestuderen, ieder mens mag dat allemaal zelf vrij doen. Maar in die Pergamumperiode, zoals hier staat beschreven in Openbaring 2, is al snel heel veel zonde. Maar de katholieke kerk ging daarin nog vele stappen verder. Dan gaan we terug naar het Oude Testament. En dan gaan we een aantal versen lezen over Izebel. Eerst gaan we naar Genesis 49. Genesis 49. Genesis 49. En als iemand naar deze opname luistert en die zegt van ja, dit is allemaal wel heel veel informatie en heel veel toestanden. Nou, er zit een knopje op die computer, je kan hem altijd even stoppen, je kan rustig opschrijven, terugspoelen, verder gaan, kopje koffie halen, naar de wc, weet ik het wat. Je hebt alle tijd van de wereld. Als je kijkt naar Genesis 49, daar is Jacob op zijn sterfbed en die spreekt zegeningen en profetieën uit over zijn zonen. En dan ga ik naar Genesis 49, vers 17 en 18. 16, dan, het gaat over het volk dan, zijn zoon dan. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dus hier wordt Dan genoemd en de stam Dan wordt een slang genoemd. Ja, alle volken, niet al die zonen, krijgen hier een kenmerk mee. En Dan wordt een slang genoemd. Net zoals de duivel in Genesis 3 een slang is, of in Openbaringen 12 vers 9 de oude slang de duivel wordt genoemd. Dat is geen positieve connotatie. Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. En hoe kom je dan weer bij Dan heen? Nou, zometeen gaan jullie het helemaal snappen. Deuteronomium 33 vers 22. En van Dan zeide hij, Dan is een jonge leeuw. Hij zal als uit Basan voortspringen. Leeuw. Juda wordt ook een leeuw genoemd in Genesis 49 zo net. En er worden al profetieën gegeven hoe vanuit Juda later Jezus Christus komt en over de aarde zal heersen. Maar dat is in positieve zin. Hier wordt dan een leeuw genoemd, een jonge leeuw. En de duivel wordt, gaat rond als een briesende leeuw, staat in 1 Petrus 5 vers 8... En dan gaat het ook weer over de duivel. Een negatieve connotatie. Ik zoek het niet op, maar misschien weten jullie nog, hè, de 144.000 uitverkorene maagdelijke mannelijke evangelisten uit Israël, straks in de grote verdrukking, die worden aangewezen en benoemd in Openbaringen 7. En als je dat nou later eens even doet, dan zul je zien dat die naam dan weg is. Want dan heeft iets gedaan waardoor ze uiteindelijk straks niet mee mogen doen met die 12 stammen en 144.000. Ja, maar 12 stammen en dan is weg. Dan heb je toch, ja, Levi mag dan ook meedoen. Dan heb je 12. Richteren 18. Richteren 18. Mozes is dood. Jozua gaat dood. Dan krijg je de tijd van Richteren, waarin eigenlijk iedereen doet waar hij zin in heeft. Dan krijg je iets. De eerste keer dat ik het las, toen een preker liet mij dit zien. En ik denk van, nee, wacht, dat heeft hij niet goed gelezen. Ik lees het. Oh, wacht eens even, het staat er echt. Ik ga naar Richteren 18. Ik begin bij vers 1. In die dagen was er geen koning in Israël. En in dezelfde dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen. Want haar was tot die dag onder de stammen Israëls niet genoegzaam ter erfenis toegevallen. Heb je nou een wat duurdere statenbijbel van het GBS, dan zit er achterin hele mooie kaartjes. Dan heb je een kaartje, Kanaan ten tijde van de Richteren. En dan zie je dat dan inderdaad tussen Juda en Efraïm is ingeklemd en een heel klein stukje land heeft. Dus een groot deel van dan is de hort op, want die zeggen van, hier kunnen wij niet mee rondkomen. 2. Zo zonden de kinderen van dan uit hun geslacht 5 mannen uit hun einden, mannen die strijdbaar waren, van Zora en van Estao, om het land te verspieden en dat te doorzoeken. En zij zeiden tot hen, gaat, doorzoekt het land. En ze kwamen aan het gebergte van Efraïm tot aan het huis van Micha en vernachten al daar. Zijnde bij het huis van Micha, zo kenden zij de stem van de jongeling den Leviet. Er is een Levitische priester daar. En zij weken daarheen en zeiden tot hem, wie heeft u hier gebracht en wat doet gij al hier en wat hebt gij hier? En hij zeide tot hen, zo en zo heeft Micha mij gedaan en hij heeft mij gehuurd en ik ben hem tot een priester. Dus die Leviet is een privépriester voor het huis van Micha. En die verspieders van dan, die zien dat. Oké. Gaan we naar vers 19. Ik lees even vers 18 erbij. Als die nu te huizen van Micha waren ingegaan, en het gesneden beeld, de ephod en het terafim en het gegoten beeld weggenomen hadden, zo zeiden de priester tot hen, wat doet gij lieden? Dus die Danieten zien het allemaal, want die Micha heeft dus een tempeltje waar die Leviet mag werken. En daar is dus een ephod, dat is dus een priestergewaad. Er is een terafim, dat zijn beelden, en een gegoten beeld. En die Danieten die stelen die dingen mee. En die priester ziet dat. En dan zeggen ze vers 19, en ze zeiden tot hem, zwijg. Leg je hand op je mond en ga met ons. En zijt ons tot een vader en tot een priester. Is het beter dat gij een priester zijt voor het huis van één man, of dat gij priester zijt voor een stam en een geslacht in Israël? Dus ze zeggen, word onze priester, word onze vader. Dat zegt Jezus ook alweer in Matthäus 23. Matthäus 23 vers 9. Hou dit bij de hand, want dan gaan we zo weer terug. Matthäus 23, vers 9. Zegt de Heer, en zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemel is. Kijk, een kind noemt natuurlijk zijn biologische vader, papa, vader. Maar op deze aarde hebben we verder niemand vader te noemen. Niet vadertje staat, niet vadertje Stalin, niet vader de paus, of de vader die dan jouw bisschop of priester of pastoor is. Niemand is jouw vader. Maar er was dus de gewoonte onder de Joden om die Farizeeërs om zijn vader te noemen. En katholieken hebben dat overgenomen. Maar die Danieten die gaan nou wat verder. We gaan verder. Vers 20. Toen werd het hart van de priester vrolijk. En hij nam de ephod en het terafim en het gesneden beeld en hij kwam in het midden des volks. Dus hij maakt een behoorlijke promotie. Zo is hij privépriester van één gezin en zo wordt hij priester van een hele stam, van duizenden mensen. En hij heeft een mooie priestergewaad en hebben de nodige beeldjes. En dat mocht toch allemaal toch niet na de 10 geboden? Nee. Maar ze zien me weer, afgoderij en afwijken van de rechte leer, dat is altijd nog wel een ding geweest. Er was immers een tijd dat er geen koning was, dus iedereen deed maar wat hij doen wou, lazen net in vers 1. Maar die priester, die jonge priester gaat mee. Nou, vers 28 en 29. Ik wil zoveel pagina's er wel eigenlijk open houden. Ogenblikje hoor. Zo, kaartje weer erbij. Ik lees 27 ook even. Zij namen wat Micha gemaakt had en de priester dien hij gehad had en kwam te Laïs tot een stil en zeker volk en sloegen hen met de scherpte des zwaards en de stad verbrandde zij met vuur. Laïs ligt helemaal in het noorden van Israël in een gebied wat nou Libanon heet. Vlak bij Sidon, vlak bij Tyrus. Er wonen dus Feniciërs, mensen die de Baal aanbidden. Die stad Laïs wordt veroverd en die wordt vernietigd. 28. En er was niemand die ze verloste. Dus er was niemand om die Laïsieten te verlossen van dan. Want zij was ver van Sidon en ze hadden niets met enig mens te doen. En zij lag in het dal dat bij Bet-Regob is. Daarna herbouwde zij de stad en woonde daarin. En zij noemde de naam der stad Dan. Naar de naam van hun vader Dan, die in Israël geboren was. Hoewel de naam deze stad tevoren Laïs was. Dus helemaal in het noorden heb je dus hier een stad die heet Dan. En die ligt eigenlijk al in het Fenicische Baal aanbiddende gebied. Later, als Israël ook in twee landen uit elkaar valt, Juda en het tienstammenrijk Israël, dan zit Dan helemaal in het noorden. En het tienstammenrijk heeft de godaanbiddering of de baalaanbidding in Samaria. En daarboven heb je nog eens een keer die Danieten. Want we lezen even verder, vers 30. En de kinderen van Dan richtte voor zich dat gesneden beeld op. En Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, niet die koning van Manasse van 1000 jaren later natuurlijk, maar ook iemand die Manasse heet, want er zijn kerkmensen die daar ruzie over maken namelijk, echt waar, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten. Dus er ontstaat een eigen tempeldienst in de stad Dan, helemaal in het noorden van het Israëlische Rijk. Tot een dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Dus tot aan de ballingschap van Israël hebben de Danieten hun eigen religie gevoerd. In die stad Dan. Met hun eigen beelden en een eigen tempeldienst. Of heilige huisdienst, of hoe je het noemen wil. 31. Alzo stelden zij onder zich het gesneden beeld van Micha dat hij gemaakt had al de dagen dat het huis Gods te Silo was. Dus alle dagen dat het huis Gods, de tempel van God, in Jeruzalem was, al die dagen hebben de Nieten hun eigen religie gevoerd. De meeste mensen realiseren dat niet. Dus op een gegeven moment krijg je straks het Joodse Rijk. Heb je in Jeruzalem heb je de tempel. Dan scheurt het Rijk zich in tweeën. Dan heb je in Samaria hebben ze hun eigen religie. En daarboven heb je de Danieten die ook nog eens een keer hun eigen geloof navolgen met hun eigen beelden. Oké. Okay. En wat je daar dan ook ziet, die Danieten die blijven daar tot de ballingschap. Dat is dus, dit is zeg maar de 15e eeuw voor Christus. En Israël gaat een ballingschap in de 7e eeuw. Dus 700, 800 jaar lang gaat dat zo door. En ze gaan zich vermengen met die Feniciërs, met die Baal aanbiddende mensen. Kijk maar eens in 2 Kronieken 2. 2 Kronieken 2. 2 Kronieken 2. Dat is even één voorbeeldje. 2 Kronieken 2. Dan heeft koning Salomo een gesprek met de koning van Tyrus, Huram, koning Huram. En dan zegt koning Huram tegen Salomo in 2 Kronieken 2 vers 14. De zoon ener vrouw uit de dochteren van Dan, en wiens vader een man geweest is van Tyrus, dus een Feniciër, die weet te werken in goud en in zilver, in koper, in ijzer, in steen en in hout, in purper, in hemelblauw. En, nou goed, dat doet er verder even nog niet toe. Maar je ziet dus dat die Danieten zich gaan vermengen met de mensen die daar wonen. En die bidden de Baal aan. Dan is dan een afvallige stam eigenlijk. 1 Koningen 16. Ik zet er een beetje haast achter. 1 Koningen 16. Vers 29 tot en met 33. Israël is dan gescheiden rijk. En het rijk Juda en het rijk Israël. En dan komt een van de ergste koningen van Israël en dat is dus Achab. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij de vrouw nam Izebel, de dochter van Et-Baal, de koning der Sidoniërs. Sidon ligt dus daar boven Israël in het gebied wat nou Libanon heet. En dat zijn Baal aanbidders. En heen ging en diende de Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dus Achab wordt een Baalaanbidder en hij trouwt ook met een Baalaanbiddende prinses, Izebel. 1 Koningen 18. 1 Koningen 18, vers 26. U weet, Elia heeft op een gegeven moment heeft een uitdaging. Hij zegt van, ik bouw een altaar en jouw baalpriesters bouwen ook een altaar. En dat gebed dat het eerste wordt verhoord door de echte God of die Baal, die is de winnaar. Jullie kennen dat. Je kan er lezen, 1 Koningen 18, vers 26. En ze namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende, o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorden en zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. Dus ze werden behoorlijk emotioneel. Ze stonden erbij te springen. Een aantal versen ervoor, vers 19, kun je zien dat die Baalpriesters zijn meegenomen door Izebel. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel. En de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Er is wel gesteld door prekers, die zeiden van als een deel van die priesters allemaal door haar zijn meegenomen. En haar volk zich ging vermengen met een stam van Dan. Is het ook aannemelijk dat er een stel Danieten tussen zaten. Maar goed, daar ga ik niet over reden twisten. Het is aannemelijk. Maar Dan is dan al een dwalende stam daar in het noorden. En Achab hier met die 10 andere stammen gaat dan ook behoorlijk zwabberen. Want ze aanbidden de Baal. Met de seksperversie. Met de afgodenoffers die ze eten. En die kindermoorden. Vers 28. En zij riepen met luide stemmen en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze. Totdat zij bloed over zich uitstorten. Zelfverminking. Bloed. Net zoals de katholieke flagellanten. Die altijd met Pasen zich helemaal kapot slaan tot bloedens toe op de Filipijnen of in Spanje of heel veel van die katholieke landen. Zelfverminking. Of met de transubstantiatie als de eucharistieviering wordt gehouden in de katholieke kerk. En zij dan wijn moeten drinken. Zeggen ze dat de priester het heeft veranderd in het letterlijke bloed van Christus. Er moet bloed worden vergoten of er moet worden gekannibaliseerd. Het werkelijke bloed en vlees. Maar de duivel wil bloed zien. Daar waar ze altijd het punt maken van bloed, daar zit altijd iets satanisch achter. 1 Koningen 21. 1 Koningen 21. Vers 25, 26. Oh, nog een pagina verder. Doch er was niemand geweest, gelijk Achab, die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. Hij laat zich leren door zijn vrouw, zoals Thyatira zich laat leren door die Maria-cultus. En daarom wordt hij ook de vrouw Izebel daar genoemd in Openbaring 2. En hij deed zeer gruwelijk wandelende achter de drekgoden en alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. 2 Koningen 9. 2 Koningen 9. 2 Koningen 9, vers 22. Het geschiedde nu als Joram Jehu zag, dat hij zeide, is het ook vrede, Jehu? Maar hij zeide, wat vrede? Zolang als de hoererijen uw moeder Izebel en haar toverijen zoveel zijn. Dus Izebel hoereert en is een tovenares. En ze komt dan ook lelijk aan haar eind. Goed, ik ga gauw verder. 2 Koningen 10, vers 22. Toen zeide hij tot degene die over het klederhuis was: breng voor alle dienaren van Baal de kleding uit. En hij bracht voor hen de kleding uit. Dus de Baalpriesters, die hebben ook hun eigen kledinglijn. Dat hadden de Farizeeërs ook. Maar die Baalpriesters ook. Net zoals de Rooms-Katholieke klerus heeft ook hun eigen kledinglijn. Als je daar wat van wilt weten, met die kassuivels en al die kleuren. Een van de grootste musea over dat onderwerp staat notabene in Nederland. Het Catharijnenconvent in Utrecht. Als je iets wil snappen van het katholicisme en het protestantisme, moet je daar naartoe gaan. Dat was vroeger ook een museum, tot een paar jaar geleden. Daar kon je de hele dag dwalen, had je nog niet alles gezien. Tegenwoordig hebben ze een moderne collectie waar ze een heel klein beetje. Maar je kan daar de kelder zien lopen, want het is oorspronkelijk een klooster geweest. En dan krijg je alles uitgelegd van hoe die priesterkleding iets betekent. Elk tekentje, elk kleurtje betekent wat. Het is gewoon een militair uniform. Een militair kan aan alle onderscheidingen en tekens zien wat voor militair het is en wat voor status hij heeft. En dat is ook zo met katholieke kleding. Maar dat werd ook al zo gedaan door de Baalpriesters. Jeremia 10. Ik wil het nou wel even afmaken vandaag. Als ik heb zoveel verteld, ik kan het rustig in tweeën hakken, maar dat gaan we niet doen. Jeremia 10. Jullie kennen die tekst ongetwijfeld. Dat is iets vaak wat met de kerst wordt gelezen. Jeremia 10, 1 tot met 5. Hoort het woord dat de Heer tot die lieden spreekt, o huis Israël. Zo zegt de Heer, leert de weg der heidenen niet en ontzet die niet voor het tekenen des hemels. Terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Want de inzetten der volken zijn ijdelheid. Want het is hout dat men uit het woud gehouden heeft. Een werk van de werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud. Zij hechten ze met nagelen en met hamers, zodat het niet waggelen. Ze zijn gelijk een palmboom van dicht werk. Maar kunnen niet spreken. Ze moeten gedragen worden. Want ze kunnen niet gaan. Vrees niet voor hen, want ze kunnen geen kwaad doen. Ook zo is er geen goed doen bij hen. Dit kun je toepassen inderdaad op de kerstboom die je tegenwoordig met mensen ziet in december. Dat komt uit die boomaanbidding, uit al die baal aanbiddende volken uit die tijd. Duizend jaren lang in het Midden-Oosten. Maar het is ook het punt, het aanbidden van dood hout. Net zoals de katholieke kerk altijd maar met een crucifix rondloopt. Wat al niet deugt aan het crucifix, hè, het vloekhout zegt gelaten. Jezus hing aan het vloekhout, een vervloeking. Het is een vervloekt teken. Nou, loop je toevallig met een kruisje rond, dan moet je niet bang zijn, daar verlies je behoud niet mee. Maar een crucifix, dat is eigenlijk een baalsteken. Dat is een occult teken. En dat werd aanbeden door die baalmensen. Hout werd aanbeden, bomen werden aanbeden, dood hout werd aanbeden. En die katholieken hebben die een crucifix waar ze ook alles mee doen. Het wordt gekust, het wordt overal voor gebruikt in allerlei rituelen. Nog veel erger is, Jezus hangt aan het kruis. Terwijl het kruis leeg is. De Heer is opgestaan. Hij is opgestaan uit de dood. Maar die hele crucifix cultus in de katholieke kerk vindt ook zijn wortel in de baalaanbidding. Jeremia 44. Jeremia 44, ik lees even vers 17 tot en met 19, vers 25 staat de term nog een keer. 17 tot en met 19. Maar we zullen ganselijk doen al hetgeen dat uit onze mond is uitgegaan, rokende aan mijn leegheid des hemels. Mijn leegheid was een godin daar in dat gebied, in die hele baalcultus. Mijn leegheid des hemels, in de King James wordt het vertaald als queen, the queen of heaven. En dat is een hele mooie profetie, want de Queen of Heaven, de koningin des hemels, is voor de katholieken en voor heel veel religieuze paren tegenwoordig Maria of alle afgeleiden daarvan. En letterlijk staat er in het Hebreeuws staat de naam van die godin, Melechet. Melechet des hemels, maar het gaat om dezelfde hemelgodin die die mensen hebben bedacht in de Baalcultus als tegenwoordig die moedermaagd Maria cultus bij de katholieken. Daarom kun je Queen of hebben daar neerzetten, maar je kan ook mijn leegheid des hemels neerzetten. Er is hier geen fout. En dat drankoffers offerende, gelijk als wij gedaan hebben, wij en onze vaders, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem, toen werden wij met brood verzadigd en waren vrolijk en zagen geen kwaad. Het gaat hierom, Jeremia zegt, houd mee op. Maar die Israëliërs zeggen van, toen wij haar aanbaden en de baal dienden, toen ging ons alles goed. Maar van toen af dat wij opgehouden hebben aan Melechet des hemels te roken en het drankoffers te offeren, hebben wij van alles gebrek gehad en zijn door het zwaar en door de honger verteerd. Ook wanneer wij aan mijn leger des hemels rook en haar drankoffers offeren, maken wij haar gebeelde koeken om haar af te beelden en offeren wij haar drankoffers zonder onze mannen. Goed, lees het zelf helemaal in de context. Het gaat om, die Maria-cultus vindt zijn oorsprong in de Baal-cultus in het Midden-Oosten, duizenden voor Christus. Dat begint met Semiramis en Nimrod. En offers voor de koningin des hemels is in hetzelfde als die Maria-cultus in de katholieke kerk. En je zou het zo kunnen stellen dat in het Rooms-Katholicisme die mensen, dat zijn in wezen Baal-aanbidders. En daarom wordt in Openbaring 2 Izebel opgevoerd. Zij nam de cultus mee uit Sidon en leerde de Israëliërs op die manier hun afgod na te volgen. Wat ik nou ook even snel vertel, en vanmorgen ook al even iets genoemd, maar ik ga het nog even noemen. Ik zei dus, straks komt er een letterlijke antichrist. De mens der zonde, de zoon des verderfs. En als je het woordje verderf ziet in de Bijbel, dan weet je dat het altijd iets te maken heeft met de antichrist. Die antichrist zal de zoon van de duivel zijn. Het is een wezen uit het onderaardse. En dan ga ik met jullie naar 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. Ik ga het nog snel vertellen. Schrijf het op, bestudeer het en denk er veel over na. Hoe dat nou zit. Bid erover. En goed, ik geef een aantal hele sterke aanwijzingen. Ik ga naar 1 Samuel 5. Vers 2 tot met 7. En de Filistijnen namen de ark gods en ze brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des anderen daags vroeg opstonden, zie, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En ze namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Nou, lees het zelf even helemaal verder. Maar het gaat hier over de vissengod Dagon bij de Filistijnen. Die Filistijnen woonden in de steden aan de kust, gebied dat nou de Gaza-strook heet. Hebben dus, omdat ze bij de zee leven, hebben ze een vissengod. En die vissengod heeft een vissenbek als hoofd. En die priesters hadden daarom een hoofddeksel dat leek op die vissenbek. Wij noemen dat een mijter. Ja, de eerste keer dat ik mij dat ook realiseerde, ging een wereld voor me open. Altijd als jij een religie ziet met iemand met een mijter, dan zie je eigenlijk iemand die een vissenbek nadoet. Die katholieken doen dat ook. Die hebben een vissenbek op hun hoofd. Waarom zouden ze dat toch hebben gedaan? Wonderlijk. Rooms-Katholicisme is straks ook de kerk die onder de antichrist, met de antichrist, de wereld overheerst. Het lijkt heel veel op de gemeente, maar het is antichristelijk. Het is een imitatie. Ga ik naar Johannes 17. Johannes 17 vers 12. Johannes 17 vers 12. En ik ben er bijna om mensen, als jullie denken van, wordt het nog? Nee, we zijn bijna klaar. Johannes 17 vers 12. Helemaal midden in de context, maar het is het hogepriesterlijk gebed. Daar zegt de Heer, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, heeft het over zijn discipelen. Dan de zoon des verdervenis, opdat de schrift vervuld werd. Nou, neem even van mij aan, als Jezus dit zegt, dan bedoelt hij ermee Judas Iscariot. Degene die de Heer verriet. En die pleegt een zelfmoord. Ik heb eens een keer een christen horen zeggen van de Heer is zo genadig, zelfs Judas is nog in de hemel. Maar Jezus zegt van, ik heb niemand verloren, behalve dan de zoon des verdervenis. Judas Iscariot. En die wordt hier zoon des verdervenis genoemd. Ik heb net iets gezegd over dat woordje verdervenis. Volgende, handeling 1. Handelingen 1. Vlak voordat de... Nee, niet vlak voor. Dus de Heer is dan net naar de hemel gegaan. En als je leest in Handelingen 1, vers 25. Om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, en er moet dan een nieuwe apostel bij komen, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Judas is dood. Zijn lichaam ligt in het graf. Hij is er niet meer. Zijn ziel is weg. Er staat niet dat hij bij de Vader is of in het paradijs. Hij is in zijn eigen plaats. Hij werd net de mens des verdervenis genoemd. Judas is als een verloren ziel, als een duivelse ziel, al ooit op aarde gezet om het spel mee te spelen met de Heer. En wordt dus mens des verdervenis genoemd en gaat dan weer terug, als hij zelfmoord heeft gepleegd, naar zijn eigen plaats. Hij gaat verloren weer, terug naar de hel. Naar zijn plaats. Het was zijn plaats al. Ik kan nooit zeggen van tevoren, Ik ga zo meteen naar de hemel, naar mijn eigen plaats, want ik ben er nooit geweest. Ik weet alleen op de belofte van de Heer en zijn bloed dat ik er straks naartoe mag. En dan is het mijn plaats geworden. Maar ik ben er nog nooit geweest. Maar Judas was er blijkbaar al wel geweest, zijn eigen plaats. Hij was niet gered, maar terug naar de hel. Het is blijkbaar dat antichristelijke wezen die wij straks de zoon van de duivel noemen. 2 Thessalonicenzen 2. Ga hem toch nog eens lezen vanochtend. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 3. He, Paulus zegt dan tegen de gemeente, maak je niet druk over die grote verdrukking en alles, want dat is niet voor ons weggelegd, dat is niet voor de gemeente bestemd. Dat u niemand verleidde in enige wijze, want die komt niet. Tenzij dat eerste afval gekomen is en dat geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Weer die titel, zoon des verderfs. Dus dat wezen dat eerst de Judas Iscariot is geweest, komt later weer en wordt de antichrist. Zoon des verderfs. Oké, dan lees ik nog eens een keer iets. Nee, dat lees ik niet, want dat weten we nou wel. We hebben het vanmorgen gelezen. In Openbaringen 17 kun je ook lezen dat die mens als verderfs dan als antichrist over de aarde zal heersen. Vanuit dat systeem van de vrouw, gebouwd op 7 heuvelen, het systeem van Rome. En dat is dus de Rooms-Katholieke Kerk. Daar zit die antichrist. En waarom begon ik nou net met het verhaal van... ik moet anders weer zeggen... We weten dat hij eerst 3,5 jaar als mens der zonde heerst en christenen vervolgt. Dan wordt hij vermoord, zijn hoofdstad Rome wordt verbrand. Dan staat hij blijkbaar op uit de dood en is dan de mens des verderfs, de zoon des verderfs. En dan kunnen we uit profetieën lezen dat hij dan in Jeruzalem zit en dat hij daar woont. Dus blijkbaar heeft hij dan de reis gemaakt van Rome naar Israël. En toen heeft ooit eens een keer een bijbelleraar gezegd, hey, wacht eens even. Als je alle land zou komen, dan is het aan de kust van Israël. Daar woonden vroeger die Filistijnen in de Gazastrook. Daar werd de vissengod Dagon aanbeden. Hij had een vissenbek. Die katholieken lopen allemaal met een mijter erop. Misschien is dat wel een profetie en aanwijzing dat zo straks die antichrist wordt vermoord in Rome. En dan daar aan de kust komt, aan land bij Israël, als een opnieuw gestaan mens. En de hele wereld ziet dat, de zoon des verderfs. En... De katholieke kerk heeft zo al 1500 jaar met die kloer rondgelopen, met die vissenbek op hun hoofd. Maar goed, dat is niet om kerkstrijdingen of kerkscheuringen, het is gewoon een idee wat ik jullie hier aanreik. Ik ga gewoon verder, ik draai er een eind aan, want ik heb al lang gesproken. Er is niets nieuws in die katholieke kerk. Die katholieke kerk is nog even gruwelijk als vroeger. En... Vanaf de 5e eeuw tot nu zijn er door de katholieke kerk bewezen 50 tot 68 miljoen christenen vermoord. Vermoord. Maar hoe groter de ramp, hoe groter de leugen, hoe meer mensen het blijkbaar willen geloven. En dat ze het niet willen zien. Dit is een te groot en te abstract getal blijkbaar. En dan nog al die joden die ze hebben vermoord. En dan nog al die mensen daaromheen die sowieso al waren verloren in zonde. Die door Rome in de dood zijn meegesleurd. Niet te bevatten hoeveel het is. En straks in de grote verdrukking zal het systeem nog meer ellende aanrichten. Het stuurt nu al aan op een wereldreligies en is goed bevriend met de charismatische gemeente. Want die wil interdenominaal ecumenisch werken. Is ook in wezen prima vriendjes met de Rooms-Katholieke Kerk. Wat zeg ik nou weer? Met de islam. Islam en de Kerk van Rome die zijn helemaal niet zo gek veel anders. Wel concurrenten geweest, bijvoorbeeld in de tijd van de kruistochten. Maar dat was dus weer oorlog om land en dat had niks te maken met een Bijbels evangelie. Ik heb vanochtend ook al gelezen in Openbaring 18 vers 4, waar de Heer dan zegt, en ik hoor een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Zit je in het katholieke systeem, of in een kerkgenootschap waar je ziet dat heel veel katholieke leugens en zonden worden overgenomen, maak dat je er wegkomt. Wees liever een vat der ere in plaats van een vat der onere. Als je leest in Psalm 137, dan blader ik daar even gauw naartoe. Psalm 137. Daar zie je een profetie staan. Psalm 137, vers 8. Daar zegt de psalmschrijver: O dochter van Babel, die verwoest zult worden. Wel gelukzalig zal hij zijn die uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Wel gelukkig zal hij zijn die uw kinderen kunt schrijven en aan de steenrots verpletteren zal. Nou, wat is dat voor taal? Nou, dat is een taal van iemand die heeft gezien hoe groot de misdaden zijn van het systeem van Babylon. Letterlijk wordt in vers 8 gesproken, de dochter van Babel, dat zijn alle inwoners en nazaten van Babel en die Babyloniërs en al die andere volken die daar hebben geleefd en Israël hebben getergd. Maar geestelijk kun je daar de profetie in zien, die dochter van Babel is ook nog steeds dat systeem van Rome die in een grote verdrukking huis zal houden. Maar die zal verwoest worden, zoals het systeem van Babel in het Midden-Oosten in de oudheid al is verwoest. Wel gelukzalig zal hij zijn die i uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt, roept hier de psalmschrijver uit. En de Heer die zal straks Rome vergelden voor al hun misdaden. Rome is een dochter van Babylon, het Rooms katholicisme, en uiteindelijk zal het hele systeem vernietigd worden. En dan sluit ik af nog, want dat had ik nog beloofd, met Matthäus 13. Matthäus 13, de weergader, de even gelijke staat dus in Lucas 13. Maar hier dus Matthäus 13. Matthäus 13, vers 33, en heb ik mijn zegje gedaan voor vandaag. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen, en dan staat dus niet koninkrijk gods, zoals in Lucas 13, maar koninkrijk der hemelen, dus dan weet je dat het zich op aarde afspeelt, is gelijk een zuurdezem welke een vrouw nam en verborg 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Ik heb een uur geleden daar mijn zegje over gedaan, wat dat allemaal betekent, maar zuurdezem is altijd negatief. De Heer roept op, het zuurdezem in het lichaam, zorg dat je daar van afkomt. 1 Korinthe 5 vers 6. Want het maakt alles zuur. En de Heer profeteert dus dat ook het lichaam van Christus voor de opname eigenlijk helemaal verzuurd zal zijn. Bestaat uit opnieuw geborenen met een uitgebluste en bedroefde Heilige Geest en eigenlijk niet meer geschikt voor het werk voor de Heer. En een enkele individu die leeft nog als een bijbelgelovige. Als je dit ziet en je snapt dit, dan weet je dus dat je daar ook actie moet ondernemen. Dat je daar niet aan mee hoort te doen. Want als jij nu in een katholieke tempel loopt, kerk, tempel, zegt hij dat, ja, dat zeg ik met opzet. Want eigenlijk is een katholieke kerk die nog vol operationeel is, openlijk. En dan moet je bijvoorbeeld naar het katholieke zuiden gaan van Europa. Dan kom je dus in een vies oud gebouw, waar altijd wierook staat te branden en dit en dat. Eeuwen en eeuwen oud is, soms al 1500 jaar oud zijn die gebouwen. Dat is gewoon een Baaltempel in vol bedrijf. Met een altaar dat altijd even lang is als de lengte van een mens. Een mens kan erop worden geofferd. En het gaat allemaal om de aanbidding en het dienen van een Baal. En dat is dus eigenlijk de duivel en niet de God van de schriften. Zorg dat je daar niet in meedoet als je dit snapt. Amen.